Welkom bij de podcast Digitaal Duurzaam van Kees Groeneveld en Sylvia Bakker. Kees van e-data en e-specialisten en Sylvia Bakker archivaris in de Tweede Kamer voor een politieke partij. En we zijn te gast bij Hans Waalwijk in Amsterdam. Hans, vertel eens, wie ben jij? En we hebben je uitgenodigd vanwege je bijzondere achtergrond.
Bijzondere achtergrond. Nou, ik ben docent onderzoeker archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Geef ook les aan de Universiteit van Amsterdam. Ben van huis uit historicus. Maar heb ook archiefwetenschappen gestudeerd. Onder bezielleiding natuurlijk van Erik Ketelaar, Peter Horsman en al die andere coryfeeën. Al die mannen en vrouwen die gewoon het hele vak zo prachtig hebben neergezet. En dat heb ik ook geprobeerd te doen met al mijn studenten de afgelopen 10 jaar. Ik ben een aantal jaar nu bezig als docent onderzoeker. Nou, meer dan 20 hoorde ik net, want ik ben niet zo goed met rekenen. Dus dat heb je natuurlijk altijd met historici. Jaartje meer of minder, maakt geen bal uit. Dus zo gaat het altijd. Voordat ik bij de archiefschool kwam, werkte ik als archivaris bij de Nederlandse Bank. Dat heb ik 16 jaar lang gedaan met veel plezier en overtuiging. Alleen op enig moment dacht ik, en nu ken ik het archief wel, wegwezen. En dan ga je dus hele andere dingen doen.
Dat blijkt.
Dat klinkt heel erg goed. De titel van onze podcast hebben we ook bedacht. De toekomst van archivistiek tussen traditionele fundamenten en moderne veranderingen. Die vond ik geweldig gekozen, Kees.
Ja, ik denk dat het ook helemaal mooi aansluit op het thema van vandaag. Want ik ben heel erg benieuwd, als we het hebben over archivering en archivistiek. Nou, wat zijn nou eigenlijk al die veranderingen die op dat vakgebied afkomen op dit moment? En waarom is archivistiek eigenlijk een heel actueel onderwerp? En zouden we daar nog veel meer accent op moeten gaan leggen?
Eerst het grootste probleem van archivistiek. En dat zit in het woord archivistiek. Helaas wordt dat vaak geassocieerd met iets dat oud is, dat leuk is, dat papier is, perkament, kleitabletten. Dat is een stukje oude theorie en die is gelukkig heel lang geleden vaarwel gezegd. Sinds eigenlijk begin midden jaren 90 zie je dat er een afstemming is tussen het archief in de oude vertrouwde omgeving als een hulpwetenschap der geschiedenis, zich heeft ontwikkeld tot een zelfstandige wetenschap. Tot een zelfstandige wetenschap in de omgeving van het informatiebeheer. En daar zit meteen de kneep. Informatiehuishouding, archiefbeheer, twee verschillende woorden, zoek de verschillen. En ik denk dat ze er niet zijn. De digitalisering werkt daar natuurlijk gigantisch in mee. Dus dat gaat maar door, die omgeving. Ergo, die hele omgeving van het archiefbeheer wordt alleen maar groter, wordt alleen maar complexer, wordt alleen maar mooier, zou ik bijna willen zeggen.
Je zegt dus de digitaal informatiebeheer en het archief, dat zijn eigenlijk twee verschillende elementen.
Het zijn eigenlijk twee verschillende woorden voor hetzelfde. Ik zie het verschil niet. Sterker nog, natuurlijk zijn er verschillen en er zijn hele grote verschillen. Hè. Informatiehuishouding, dat vlieg je in vanuit de IT of vanuit de ICT of vanuit de bestuurskunde of vanuit de organisatiekunde. Archivistiek is traditioneel een historische hulpwetenschap, maar dat was traditioneel. Dat is al lang niet meer. Dus de curricula aan onder andere de hogeschool, maar ook bij de Rijnwaard Academie, ook bij de Universiteit van Amsterdam en al die andere instituten die in meer of mindere mate stukjes archiefonderwijs verzorgen, van de GO, de SOD, noem ze allemaal maar op, daar zie je dat dat archiefbeheer, dat traditionele archiefbeheer is ingebed in informatiehuishouding, in de informatiestructuren. En dat is misschien niet altijd zo heel helder neergezet, maar het is wel wat er is gebeurd de afgelopen jaren.
Nou, Kees en ik herkennen dat heel erg. Dat is ook de reden waarvoor wij deze podcast zijn begonnen. En waarvoor je ook zegt, die traditionele fundamenten en die moderne veranderingen die we dus iedere keer weer meemaken. Je vertelt aan de Nederlandse Bank, je wilde wat anders gaan doen. Er kwam iets nieuws op je pad. Dat was de archiefschool. En nu ben je verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Dus je hebt ook in die afgelopen 10 jaar, we houden het even bij 20 jaar, ook enorme veranderingen gezien in die opleidingen.
Oh ja, absoluut. In een opleiding die... Nou, ja, absoluut. Als ik ga kijken naar wat de opleiding ooit was, dus voor 1996, voor de verzelfstandiging van de Rijksarchiefschool tot Stichting Archiefschool, zie je heel duidelijk dat het daar dus ook, dat daar het curriculum was gericht op het beheer en behoud van overgebracht materiaal. Niet onbelangrijk. In die tijd was de overbrengingstermijn nog 50 jaar. Die werd met de archiefwet, de huidige archiefwet, verkort naar 20 jaar. Die wordt met de nieuwe archiefwet verkort naar 10 jaar. Even los van het feit dat daar heel veel beren op de weg lopen. Maar even zo goed, dat mogen we constateren. Dus vanuit die overbrenging van wat vroeger dynamisch archief heette naar de erfgoedomgeving, die afstand die wordt in tijd en ruimte hoe langer hoe korter. Niet alleen in tijd, maar ook in ruimte. Want gegeven de digitalisering kun je je afvragen of dat overbrengen, en dan kom ik meteen op een heel interessant theoretisch ding, dat overbrengen of dat vernietigen, of dat wel materiële handelingen zijn. Moet je op een gegeven moment niet gaan kijken, dat zouden wel eens concepten kunnen zijn in plaats van materiële handelingen.
Daar gaan we zo meteen op in, Hans. Wat ik interessant vind, is dat je zegt van joh, als we kijken naar het vakgebied, hè, eerst was het overbrengen, hè, dat duurde 50 jaar en dat betrof met name analoog archief. En we zien steeds meer, hè, dat we verschuiven naar digitaal archief en digitale informatie. Waar zie jij nou de ontwikkeling in de opleiding als het gaat over het digitaal kunnen gaan werken en het digitaal geschikt maken van informatiemateriaal naar de toekomst toe?
Sowieso omdat de hulpmiddelen die je hebt om de archiveringsfuncties vorm te geven al digitaal zijn. Dus de gedigitaliseerde of de digitale toegangen tot de archieven. De oude vertrouwde inventarislijsten, een boekje, is al lang geen boekje meer. Dat is gewoon een database, daar stop je dingen in. De internationalisering als het gaat om de wijze van ontsluiten en toegankelijk maken. De International Council on Archives, de internationale archiefraad, heeft daar een aantal standaarden voor ontwikkeld. ISET, ISER en er is nu ook weer een nieuwe ontwikkeling, archiveren in context. Daarnaast zie je, behalve dan de standaardisatie, dat in het curriculum ruimte is vrijgemaakt al jaren geleden voor aspecten van informatiebeveiliging. Dus ook de digitale informatiebeveiliging. Modules als EDIPO, om er eentje te noemen, maar ook digitale preservering. Dat zijn allemaal elementen die een plaats hebben gekregen in dat curriculum, al een hele tijd geleden zoals ik zei. Alleen, we benaderen ze wel vanuit een ICT-omgeving, maar de studenten in kwestie zijn geen ICT'ers. Dus wat er natuurlijk wel gebeurt, is dat je ziet dat de module, de ICT-achtige module, bij alle opleidingsinstituten, waar dan ook in Nederland, zich wel bewegen richting de ICT, maar zelf geen ICT-vakken zijn. Dus we leiden niet op, en niemand leidt een archivaris op tot ICT'er. En dat moet ook niet. Het gaat er veel meer om, kun je op een gegeven moment loskomen van de basis van een stukje van die archivistiek door het iets wat te abstraheren, dus wat hoger neer te zetten, waardoor die archivaris veel meer een soort van manager wordt met een gigantische hoeveelheid kennis over ICT-zaken zonder zelf ICT'er te zijn. En datzelfde geldt ook voor organisatiekunde, bestuurskunde, voor rechten, voor geschiedenis.
Nou, die klinkt heel interessant. En zoals je het vertelt, Hans, denk ik van, zo'n opleiding archivistiek, dat is toch veel actueler dan ik dacht. Ze kijken niet alleen naar de historie, maar juist in de actualiteit. Hè, en waar gaan we naartoe? Dan rest er toch nog een vraag. En dat is, als ik kijk in de Nederlandse archiefwet 1995, worden daar allerlei eisen gesteld aan een archivaris. En in de nieuwe archiefwet, die aanstaande is, daar vervalt op dat moment de eis voor zo'n archivaris. Heb jij enig idee wat daar de reden voor kan zijn?
Ik heb geen flauw benul. Ik heb sterk het gevoel dat dit voortkomt uit onkunde als het gaat om de inhoud van de curricula. En dat nog in herhaling, dat geldt voor alle opleidingsinstituten in Nederland, ongeacht het niveau. Dus niet alleen een UvA van HVA. Ik ben bang dat, dat er hier is gedacht van, ach, je hebt dat niet nodig. Want ook in de huidige archiefwet is niet omschreven wat het curriculum moet inhouden. Dat in tegenstelling door de archiefwet 1918, daar stond gewoon in wat het curriculum moest behelzen. Nou, paleografie, numismatiek, heraldiek, dus allemaal van dat soort geschiedenis, historisch gerichte onderdelen en onderwerpen. Dat is natuurlijk niet meer aanwezig. En ja, ik ben bang dat er te veel over het archiefonderwijs is gesproken en te weinig is gesproken met de personen die er daadwerkelijk mee bezig zijn.
Je staat inderdaad wel bekend om je houding van ze hebben geen flauw benul. Nu is er op 18 april, om deze podcast een beetje naar de actualiteit te trekken, op 18 april 2024 in een vaste Kamercommissie besloten dat er weer een ronde tafel gesprek moet komen, omdat de beroepsgroep, de Koninklijke Vereniging van, van het Archiefvak Nederland, een aantal zorgpunten heeft geuit. Onder andere het loslaten van die diploma-eis. Maar ook die ontheffing van die overbrenging, zoals je net duidde. Van ja, die is steeds korter geworden. Maar hoe zit het dan met die zorgplicht en die wet open overheid en die archiefwet over die openbaarheidsbeperkingen? En het derde zorgpunt van het vakgebied is dan het gebrek aan toezicht. Van hoe ga je dat toezicht houden? Maar onder andere die diploma-eis. Denk je dat ze dan, als er nu een ronde tafelgesprek komt, die is er al eerder geweest, volgens mij in 2022. Die heeft blijkbaar niet voldoende opgeleverd. Maar zou zo'n ronde tafelgesprek dan wel iets op kunnen leveren om wel die diploma-eis, of in ieder geval die aandacht voor dat vakgebied, voor die opleidingseis, weer terug te krijgen?
Nou, om te beginnen vind ik het heel fijn en verheugend dat de KAVAN is teruggekeerd op haar schreden. Zij was één van de motoren achter het schrappen van de opleidingseis. Daar zijn ze op teruggekomen. Ik ben bang te laat. En op het moment dat ik net zei van ze hebben geen benul, en met die ze bedoel ik de mannen en vrouwen die naar beste eer en geweten de tekst van die archiefwet aan elkaar aan het sleutelen zijn. Want je kunt je afvragen, ik weet dat niet, maar je kunt je afvragen, wat is hun kennisniveau daadwerkelijk van de archiefkunde? Geen idee. Dus ik heb niet het gevoel dat er heel erg veel is gedeeld, behoud ons met collega's van bijvoorbeeld het Nationaal Archief, waarbij, en dat vind ik zo opmerkelijk, juist die verbreding van het hele archiefveld naar de informatiehuishouding, en dan kom je ook meteen op de relatie tussen de wet open overheid, de AVG en de archiefwet. Ik bedoel, dat is een soort van drie-eenheid op een bepaalde manier. Alleen, dat is niet nieuw. De AVG, de WBP daarvoor en de wet persoonsregistraties die daarvoor zat, deed in de kern hetzelfde wat de AVG doet. De wet openbaarheid van bestuur is uit de begin jaren 80. En ja, er wordt er nu heel erg veel neergezet over de actieve openbaarheid is allemaal nieuw. Dat is helemaal niet waar.
Klinkt een beetje als opa vertelt, maar Kees en ik zitten glimlachend te knikken. Heel herkenbaar, de wet bescherming persoonsgegevens en inderdaad de wet openbaarheid van bestuur. Er is voor ons eigenlijk niet zoveel veranderd in die 20, 30 jaar. We geven er een nieuwe naam. Oude wijnen, nieuwe zakken zou ik bijna willen zeggen. We gaan er gewichtiger over doen. Maar uiteindelijk gaat het om de basis, om hetzelfde.
Natuurlijk, het gaat om hetzelfde. Kijk, wat er natuurlijk wel een verschil is, is dat er met die twee nieuwe wetten elementen van sanctiemaatregelen zijn geformuleerd. Kijk, en dat is natuurlijk een stok achter de deur. Dus ik vind het verheugend dat gebeurt wat er gebeurt. Het is niet nieuw. Je zei het al, van oude wijn in een nieuwe zak. Soms is het oude wijn en nieuwe wijn in een andere zak. Hè? Ik bedoel, om in die metafoor te blijven. Dus dat is wel buitengemeen spannend. Maar wat het met name illustreert, is dat die hele die informatiebeheersomgeving, dat die multidisciplinair en interdisciplinair is. En daar zit ook precies de uitdaging voor het archiefonderwijs, om daar naartoe terug te komen. Want een opleiding die zich in feite richt op op een aantal kernmodules archivistiek is hartstikke leuk en aardig. Alleen, het zou veel mooier zijn als dat soort modules zijn ingebed bij een leergang ICT, bij een leergang bestuurskunde, bij een leergang organisatiekunde, bij politicologie, bij journalistiek, bij geschiedenis, bij, nou noem ze maar op. In feite leek zoiets te gaan ontstaan toen de Reinwaard Academie voor erfgoedkunde, museologie eigenlijk, in eerste instantie, het diploma archivistiek mocht gaan uitgeven. En dat was buitengemeen spannend om op een gegeven moment te zien, hey, bij de HVA, Hogeschool van Amsterdam, zaten we nog binnen informatiemanagement. Daar krijg je dus ook binnen het curriculum niet alleen IM-archivistiek, maar je kreeg dus ook Reinwaard-archivistiek. Hey, wat gebeurt er in deze wondere wereld? Dat was zeer verheugend en heel fijn. En in wezen kwam daarmee een plan van een oud-collega, Hans Geurkogel, Wijlen Hans Geurkogel, die op een gegeven moment al in de jaren 90 zei, we moeten naar die multidisciplinaire, interdisciplinaire omgeving toe, dat je binnen een bijvoorbeeld een instituut als een Hogeschool van Amsterdam of de Hans Hogeschool of welke club dan ook, dat je zegt van hey, er is een aantal centrale punten voor de archivistiek, die zetten we in een soort van kopstudie of specialisatie of we geven de naam, die zetten we neer en we zetten dat boven een aantal verschillende studierichtingen. Alleen, dan loop je dus tegen de organisatiestructuren aan van menig instituut in de zin van een universiteit of een hogeschool. Het zijn verschillende faculteiten. En dan zit je dus met financieringsproblematiek.
Dat is helder, ja. En als je nu kijkt, hè, naar dat vakgebied wat zo ontzettend in beweging is, en je geeft ook aan, hè, er zijn heel veel aanpalende vakgebieden, hè, op het juridische aspect, informatiemanagement. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, van, ja, maar als we nou in de archiefwet een opleidingseis stellen, dan fixeren we op dat moment de opleidingseis. Hè. Je moet namelijk een bepaald diploma hebben, en dat was het. Alleen het vakgebied gaat zo hard dat een ooit in historie behaald diploma niet toereikend is voor de toekomst. En de grote vraag is, zou je dan net als een beroepsgroep, hè, als advocaten of accountants of registerinformatici of wat dan ook, die elk jaar weer een aantal beroepspunten moeten halen om te zorgen dat hun kennis op niveau blijft.
Ja.
In hoeverre zou dat nu ook moeten gaan gelden of veel dwingender moeten zijn voor mensen die actief zijn op het vakgebied archivistiek?
Een van de elementen bij de verzelfstandiging van de Rijksarchiefschool tot Stichting Archiefschool was na- en bijscholing. En helaas, het werkveld was heel enthousiast, maar namen het niet af. En dat was dus heel pijnlijk. Dus het was opgetuigd binnen de Stichting Archiefschool, maar het werd niet afgenomen. Althans, het werd mondjesmaat afgenomen. Niet op de manier zoals het eigenlijk bedoeld was in midden jaren 90. Dat is toen geïnitieerd door Theo Thomassen, de latere hoogleraar archiefwetenschappen aan de UvA. En Erik Ketelaar vanzelfsprekend. Dus dat is gewoon heel spijtig geweest. Maar het antwoord is absoluut ja. Dat zou ontzettend belangrijk zijn. Ik denk dat sowieso een opleidingseis, het is ook eigenlijk wat te gek voor woorden, dat je een zo specialistisch beroep hebt en dat je dan geen opleidingseisen in een formeel stuk zou hebben. En dat hoeft voor mij niet de wet te zijn, maar ook het besluit zijn of de regeling, whatever. Liever nog de regeling, want die is makkelijker aan te passen
dan de wet en regelgeving.
Ja, maar Hans, je zegt net, die is niet afgenomen. Maar wie zou dat moeten afnemen?
De bedoeling was toen de tijd dat medewerkers van de archiefdiensten dat zouden afnemen. Ja. We zaten toen nog in die overgang van 50 naar 20 jaar. Hè? Dus,
ja.
Dus dat was zeg maar om de collega's in het veld mee te nemen ook in die zoektocht naar waar zit je nu vanuit je archiefbeheer en die digitalisering. Vergeet niet, dat was wel in de tijd dat we nog dachten dat digitaal archief ging om de drager. Het was de Algemene Rekenkamer die op een gegeven moment met de machine leesbare gegevensdragers aankwam. Later viel pas dat kwartje dat het niet om de drager ging, maar om de data op die dragers. Dat heeft een tijdje geduurd. DLM Forum, de Internationale Europese Commissie club. DLM betekent MLG, machine leesbare gegevensdragers. Dus daar die transitie, daar zaten we middenin. En natuurlijk, het is, ik doe een aantal mensen geen recht aan door te zeggen het werd helemaal niet afgenomen, maar het werd niet afgenomen op de manier zoals het eigenlijk bedacht was. Dat is heel zonde. Alleen, wat kun je daarvan leren? En daar kun je een heleboel van leren door bijvoorbeeld in een officiële regeling, dus echt in een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, wet, besluit of ministeriële regeling, de kerncompetenties op te nemen van een archivaris. En dan misschien niet eens de module, nee, de competenties, de kerncompetenties van in staat zijn om bijvoorbeeld elementen van een informatiehuishouding vanuit verschillende disciplines aan elkaar te kunnen knopen. Of daar in een soort van helikopterview mee om te kunnen gaan. Alleen dan moet je een aantal randvoorwaarden stellen. En dan denk ik, en nu gooi ik een knuppel in dat hoenderhok. Kom nou eens los van die verdeling van een x-aantal instituten over verschillende ministeries. Zorg er nou eens voor dat je voorheen DocDirect, want die is geloof ik per vandaag heet die anders.
De Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding.
En nog een kleine toelichting tussendoor. De luisteraar hoort hier af en toe een beetje handen op de tafel. Dat is het enthousiasme van Hans Waalwijk die eventjes aan het toelichten is. Even een duiding. Maar ga vooral verder.
Ja, lesgeven is meer dan alleen iets zeggen. Dat is ook non-verbaal communiceren.
Ja, heerlijk. Maar dat kan je niet zien in een podcast.
Nee, dat kun je inderdaad niet zien. Maar wel horen.
Daarom licht ik het even toe.
Ik bedoel, klopt. Maar waar ik naartoe wilde, is dat het is te overwegen om na te denken of je instituten als voorheen DocDirect, de ICTU, dus dat de ICT-uitvoeringsorganisatie voor de Rijksoverheid, de RDDI, de Rijksdienst voor Digitaal Informatiebeheer, het Nationaal Archief, en noem dat soort clubs maar op, onder te brengen onder één bestuurlijke club. Het liefste natuurlijk algemene zaken. Maar dat werkt natuurlijk niet, dus binnenlandse zaken. Het is eigenlijk ook een heel raar model dat die hele archiefwet, het bestelverantwoordelijke, OCW is. Voorheen was dat natuurlijk een andere club, gecombineerd. Hè, dus wat cultuur en binnenlandse zaken was.
De Raad van State heeft volgens mij wel geadviseerd om dat ook onder binnenlandse zaken volgens mij te laten vallen.
Nou,
in ieder geval mee te laten tekenen, de wet.
Ja, mee laten tekenen is natuurlijk heel mooi. In mijn beleving zou het helemaal weg moeten bij cultuur. Want die afstand tussen...
Ik hoor nieuws.
Die afstand tussen het creëren en ontvangen van informatieobjecten, ongeacht de vorm, die gebeurt al op het moment dat ik met een overheid communiceer. Dus dat is niet iets wat je later doet. Archiveren doe je niet achteraf. Archiveren doe je vooraf.
Dat is een interessante, Hans. Want wat jij aankaart. Ik zie in het veld dat daar heel veel over gesproken wordt. Hè. Archiving by design wordt dan genoemd. Hè, wordt een sausje. Alleen als je dan vraagt, en hoe ga je dat nou vormgeven? Dan wordt het in één keer heel erg stil. Hè. Dus het klinkt altijd heel leuk. Alleen, wat moeten we nou doen om dat aan de voorkant goed afgeregeld te hebben? Zodanig dat het daarna, als het eventueel ook bewaard moet worden voor de eeuwigheid, dat we allemaal geen tussenslagen meer hoeven te verzinnen.
Je hebt er zelfs al over geschreven in 2009 voor een bundel van het afscheid van Ketelaar. Wat was dat?
Nou, dat ging over selectie aan de bron.
Juist.
Waarbij het uitgangspunt bij selectie aan de bron is dat je eigenlijk al van tevoren weet wat je even gaat bewaren en overbrengen en wat je er op enig moment kunt gaan vernietigen. Waarvan het idee is dat je dat al doet, dat je dat allemaal al weet voordat de documenten er überhaupt zijn. Omdat je dat op grond van het feit dat dat meestal wat geabstraheerde onderwerpen zijn, dus dat wordt toch wat abstracter neergezet, bijvoorbeeld een handeling of een werkproces of een whatever. Dan weet je al bij voorbaat, dat is B-materiaal. En B betekent overbrengen na een verloop van tijd.
Bewaren.
En V wordt dan vernietigen na enig moment. Archiving by design is een ander concept. Het zit natuurlijk wel in elkaars verlengde. Hè? Ik bedoel, selectie aan de bron. Laat ik het anders stellen. Selectie aan de bron zou een onderdeel moeten zijn van archiving by design. Alleen, Is dan archiving by design, wat op dit moment bij sommige instituten lijkt te zijn, dat je de archivering voor de lange termijn ook neerlegt bij de archiefvormer? Dus dat je die overbrenging niet fysiek vormgeeft, maar dat je het materiaal laat staan, dus het digitaal materiaal, binnen de omgevingen waar ze zijn gecreëerd. Daar zit een element in. Tot mijn grote verdriet en verbazing wordt dat in de nieuwe archiefwet neergezet onder de kop opschorting van de overbrengingsverplichting. Dat ik mezelf, jongens, dit is precies wat je niet moet doen. Want daarmee blijft de wet openbaarheid van, of de wet open overheid, tot lengte der dagen van toepassing. En krijg je dus niet de openbaarheid overeenkomstig de archiefwettelijke omgeving. Dus daar zit echt een hikker.
Ja, want daar zou je een splitsing willen aanbrengen tussen die twee begrippen. Waarbij je zegt van, er is een verschil tussen overbrenging. Of dat je dat op een gegeven moment ook lokaal laat staan. Waardoor je het op een gegeven moment niet hoeft te verplaatsen. Dus overbrengen en verplaatsen zijn twee losse begrippen.
Dat zijn twee losse begrippen. Dat zijn verschillende dingen. En je kunt iets rustig in een omgeving laten staan en rusten, waar het is gecreëerd of ontvangen. Waar het is binnengekomen, waar het in eerste instantie is geregistreerd. Alleen, als na verloop van tijd de verantwoordelijkheid overgaat naar een andere club, en dat is het geval bij overbrenging, want als we het hebben over de rijksinstellingen, dan gaat het behoudens de actieve stukken van OCW, gaat het altijd over naar een andere zorgdrager, namelijk van justitie naar OCW, of van binnenlandse zaken naar OCW, et cetera, et cetera, et cetera. Daarom denk ik ook dat je dat goed je moet realiseren, want in feite krijg je dan een soort dienstenovereenkomst tussen in dit geval het Nationaal Archief en bijvoorbeeld een club binnen Binnenlandse Zaken of Justitie of Defensie, die dat allemaal de beste eer en geweten goed hebben gedaan. En dan kom ik op een stukje toezicht. Leg dan dat archieftoezicht ook neer bij de Algemene Rekenkamer, want daar hoort het thuis. Het hoort niet thuis bij OCW, het hoort daar thuis. Want het gaat allemaal om data en het zijn accounts. Ja, maar de rekenkamer gaat over geld. Ja, maar dit is geld. Dit archieven zijn per definitie financiële stukken.
Ik moet dat ze in Den Haag nu van de stoel rollen.
Ja, oké. Okay, alleen het grappige is, dat is al zo vanaf grosso modo 4000 voor Christus. Kijk, eventjes een klein stapje ertussendoor.
Het enthousiasme waar je dit mee vertelt. Ik vind het heerlijk.
Het belangrijkste stuk dat niemand wil hebben, is die kassabon. En of dat nou die kassabon van Albert Heijn is of van je auto. Bij je auto wil je hem wel hebben of van je stereo-installatie, want er is je kassabon gekoppeld aan je garantiebewijs. Maar niet onbelangrijk, en nu chargeer ik natuurlijk en ik zet een gigantisch anachronisme neer. Maar in de wetten van Hammurabi, grosso modo 1600 voor Christus, staat min of meer dat als jij niet kunt aantonen dat die kameel of die geit van jou is, gaat je kop eraf. Ergo, kassabon. Aantonen dat die van jou is. Enfin, terug eventjes naar de haalbaarheid.
Stom meer mooi, hè, die link die je hebt vanuit de historie. Even weer richting archivistiek.
Okay. Ja, okay,
en digitaal ook nog, hè?
En dat zou ontzettend leuk zijn als collega's vanuit andere disciplines dit soort verhalen ook hebben. Vanuit hun eigen discipline. Vanuit economie of vanuit bestuurskunde. Dat zou,
je maakt het geweldig tastbaar dan.
Ja, ontzettend. Maar je geeft ook duidelijk aan hoe complex die hele omgeving is. Want er komen alleen maar gegevens bij. Er gaat bijna niks vanaf. Want dat is weer eventjes een heel ander zijpad dat ik nu niet ga bewandelen. Maar vernietigen in een digitale setting is idee fix. Kan niet. Bestaat niet. Even terug naar die haalbaarheid van archiving by design. Hoe zou je dat kunnen vormgeven? En in mijn beleving kom ik dan weer terug op de institutionele benadering. ICTU, ICT-uitvoeringsorganisatie. Maar ook een DOC-directachtige, een nationaal archiefachtige. Dat bij elkaar gevoegd, dan krijg je al een interdisciplinaire benadering van de materie. Want natuurlijk zit de oplossing niet in dat e-depot van een ministerie. Maar het zit hem al bij het portal van de ingang van de documenten. Op het moment, archiveren volgens Microsoft is opslaan. als archiefwetenschapper zeg ik, ja, ben je helemaal van de katten besnuffeld.
Dat is een van de 10 archivistische functies.
Precies. Maar ondertussen is het wel zo dat op het moment dat die data binnenkomen en die ene en nullen ergens staan, dan ben je al aan het archiveren. Ja, maar dit archiveren we niet. Sorry, correctie, je hebt al gearchiveerd. Dus je moet je op een gegeven moment bewust worden, en daar spreek ik dus het strategisch management aan, dus de ministers, en niet de onderknuppels in de zin van de staatssecretaris, nee, de ministers. Hier hebben jullie een verantwoordelijkheid. Hier moeten jullie wat doen om ervoor te zorgen dat die informatiestroom op het moment dat die binnenkomt, dat die dan al wordt beheerd. Want dat beheer, ook als dat maar 1,002 of 0,002 seconden duurt, is beheer.
En dat is een interessante wat je aankaart, Hans. Want als je nu kijkt, hè, vanuit het oogpunt van archivistiek naar zoals er nu omgesprongen wordt met informatie, ligt heel erg de nadruk op het vastleggen van documenten, hè, ook in digitale vorm. Terwijl als je om je heen kijkt en je ziet waar mensen allemaal mee werken, hè, bijvoorbeeld met WhatsApp en met Telegram, in sommige gevallen zelfs met TikTok, hè, hoewel het soms verboden is, maar toch wordt er dan informatie uitgewisseld. Met LinkedIn, waar een aantal berichten in staan, hè, of in Messenger of wat dan ook. En de grote vraag is, hebben wij nou in Nederland een goede integrale aanpak voor al die verschillende soorten media waarmee we onderling informatie met elkaar uitwisselen, waar op dat moment besluiten in worden genomen, terwijl we maar een heel select gedeelte op dit moment archiveren en bewaren?
Het korte antwoord op die vraag is nee. En het lange antwoord op die vraag is nee. We hebben hier niks voor. Omdat we blijven grossieren in termen als archiefkunde, als document, tot mijn grote verdriet. Zowel in de wet open overheid als in de nieuwe archiefwet is het woord document gebruikt. Maar ja, oké, aan de andere kant, je moet een woord gebruiken. Je moet ergens een keuze maken, dat snap ik weer. Dus ik kan me dan wel weer verenigen in document.
Maar zouden ze dan niet het woord informatieobject moeten gebruiken om alleen al aan te geven, het is breder, hè, dan het bekende document waarvan wij denken van dat is een soort A4'tje.
Ik denk het wel. Ik denk dat dat zou moeten. Omdat ik vind... dat ieder informatieobject, dus ook data binnen een database, indien opgemaakt of ontvangen, en dan komt dus ook die archiefwettelijke omgeving, indien opgemaakt en ontvangen door een organisatie binnen de lijn van zijn of haar taken, is per definitie archief ook in wettelijke zin. Dus daar zit je al met een ding. Eventjes terug naar dat document. Dat in de WOO en in de nieuwe archiefwet is voor document is gekozen. Nou, ik had liever een ander woord gehad. Maar de toevoeging in de nieuwe archiefwet, bijvoorbeeld tekstdocument, of dat het met name om teksten gaat. Excuus, maar dit is 16 stappen terug de geschiedenis in. En daarmee maak je wederom van het archief een soort van omgeving van uitgediende oude meuk. Terwijl gelijktijdig die overbrengingstermijn korter wordt, nog eventjes los van het feit dat dat met heel veel problemen gepaard zal gaan om die overbrenging überhaupt te laten vormgeven. Want er is een groot aantal processen die gewoon helemaal niet rond zijn in 10 jaar. En hoe helder ben je dan? Is het dan 10 jaar na datum document? Of 10 jaar na afronden van een dossier? Of 10 jaar na een ander element, iets anders? Daar moet je dus een list op verzinnen.
Nou, ik wil een beetje gaan naar een afronding. En als ik mag concluderen, dan moeten verantwoordelijke ministers, of in ieder geval alle ministers, hun verantwoordelijkheid pakken. En wordt er nog steeds onvoldoende gearchiveerd? En is er op het gebied van opleidingen zijn er voldoende uitdagingen? Ik zag zelfs op LinkedIn van Jantje Steenhuizen de oproep via de KVAN, de opleiding HVA archivistiek moet blijven. Post-archivistiek. Dus als het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer plaats gaat vinden, wat wil je haar meegeven, Hans? Als Waalwijk.
In ieder geval dit. En niet alleen focussen op de HVA-opleiding, de post-HBO. Kijk, er is niets mis mee om het archiefonderwijs vorm te geven op al die instituten waar kennis is van de materie. En dat zijn er veel meer dan alleen de UvA, de Rijnwacht en de HVA. Dus daar zie ik echt wel een win-win, sowieso. Wat ik wil meegeven is die interdisciplinaire omgeving, het interdisciplinaire karakter van de archivistiek. Archivistiek is geen hulpwetenschap der geschiedenis meer. Het beweegt zich op het breukvlak van alfa, beta en gamma. En benadert het dan ook zo vanuit de verschillende faculteiten die er zijn bij al die opleidingsinstituten. Dat enerzijds. Dan toch de opmerking die je maakt, wat je wil meegeven aan de ministers. Ik ga dat breder trekken, wat je wil meegeven aan de bestuurlijk verantwoordelijken. Want ik zie het verschil in die zin niet tussen Rijksoverheid en de lagere overheden. Vergeet niet dat vanuit de archiefwet, de huidige archiefwet, ook de ZBO's, de zelfstandige bestuursorganen, daar zijn er honderden, een rol en functie vervullen. En er zit in de kern geen enkel verschil in de problematiek archivistiek in relatie tot informatiehuishouding tussen het grootste ministerie en het kleinste waterschap.
Ja, ik wou zeggen, heel mooi gezegd. Ik ben zelf opgeleid in een kleine gemeente, de gemeente Landsmeer. Dan moesten we van de archiefinspectie een speciale opleiding doen om de inventaris te schrijven, toen nog op papier. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd. En precies wat je zegt, het gaat door alle lagen van de overheid heen. En ik denk, als ik jou zo hoor, dat het eigenlijk een soort basisvaardigheid is. Die je eigenlijk al misschien op de basisschool moet meegeven. Hoe belangrijk archieven zijn voor je latere onderzoeken, voor je begrip in het leven. Ik zie hier bij jou thuis fantastische boekenkasten staan. Waarbij je ook al zei van, nou ja, dat is daar geniet je van elke dag. En die zijn eigenlijk vaak gebaseerd op archieven. Vanuit archieven kan je prachtige boeken schrijven.
Ja, en ik denk dat het goed is, hè, wat Hans aangegeven heeft, dat een opleiding archivistiek niet ophoudt, hè, bij het eenmalig volgen van de opleiding. Maar dat de crux hem zit in hem daarna actueel te houden. Omdat de ontwikkelingen gaan zo ontzettend snel. En wil je dat bij kunnen houden, is het van belang om die kenniskunde, vaardigheden op een bepaald niveau te blijven ontwikkelen.
En ik geloof dat dat voor ieder vakgebied geldt.
Ik denk dat we de deelnemers aan de ronde tafel gesprek moeten oproepen om naar deze podcast te luisteren.
Lijkt me heel goed. Dankjewel, Hans, voor dit interview.
Ja, ik wil jullie bedanken, Kees Groeneveld en Hans Waalwijk. Ik ben Sylvia Bakker. Leuk om deze podcast met jullie te doen.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Enthousiast over deze podcast? Wilt u meer podcasts beluisteren? Of bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van e-specialisten of de producten van Edata? Kijk op e-specialisten.nl en edata.nu. Wij helpen u graag verder.